Dit is de boeddhistische omroep. In onze vierdelige serie over de boeddhistische basisbeginselen hebben we het in onze laatste aflevering over het leven en de dood. We praten erover met professor Rob Jansen, emeritus hoogleraar klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Wat is het verschil tussen wedergeboorte en reïncarnatie? Reïncarnatie is eigenlijk een verkeerd woord in het boeddhisme. Wat is er verkeerd aan?
Nou, het verkeerde is dat, laten we zo zeggen, we zijn het niet gewoon om zo daarover te spreken. Het verkeerde daaraan is dat het begrip reïncarnatie, zoals de hindoes dat gebruiken, veronderstelt een menselijke ziel. Veronderstelt een ziel die van de ene bestaansvorm naar de andere overgaat. Die als het ware verhuist. Men spreekt ook wel van zielsverhuizing. Het begrip is ook bekend in de westerse wereld. Plato heeft er ook over gesproken. De metempsychosis. Boeddha heeft eigenlijk een leer verkondigd die zo uitgelegd kan worden dat er geen ziel bestaat. Maar dan moet ik dit even nuanceren. Want dat er geen ziel bestaat is in ieder geval wel de theorie van het latere boeddhisme. Zeker ook van de Theravada, van de oudste vorm van boeddhisme die we kennen eigenlijk historisch gezien. Een van de 18 scholen uit de oudheid die over zijn gebleven. Mm-hmm. Maar daar wordt in die leer, en dat is heel duidelijk al bij iemand als Buddha Gosa, die in de 5e eeuw na Christus leefde op Sri Lanka, die verkondigt heel duidelijk dat er geen ziel is.
Ik moet toch aan u vragen wat dan bedoeld wordt met het begrip ziel. Want het is natuurlijk heel onbevredigend om dit te moeten doorstaan, deze harde waarheid, er is geen ziel.
Ja, nou een ziel, dat is ook een probleem hoe je dat begrip atman, wat gebruikt wordt hiervoor, wat dat precies inhoudt en wat het betekent. In India was een ziel toch waarschijnlijk iets anders dan dat voor de christen gebruikelijk was. De atman is voor de Indiër, ook van andere richtingen, ook in het hindoeïsme, is een essentie in de mens die eeuwig is. Niet zoals de christelijke ziel, laten we het zo maar even noemen, die door God geschapen is en die dan wel eeuwig leeft, maar die ooit een begin heeft gehad. Bij de Indiërs is het zo dat de atman is ongeschapen. En is in wezen ook identiek met het Brahman, met de kern van de wereld. Dus voor de hindoe bestaat de verlossing uit het realiseren van de eenheid van de individuele ziel met de kosmische ziel. En hij heeft ook als ideaal dus niet alleen die eenheid te zien, maar daar ook weer naartoe terug te keren. Mm-hmm. Dus dat is een soort mystiek die op zich heel mooi is en waar prachtige schriften aan gewijd zijn. De Upanishaden bijvoorbeeld, in de Indiërs, van de delen van de Veda's, die zijn heel mooi en die zijn daarop gericht. Boeddha die gebruikte juist het woord anatta. Nu moeten we wel veronderstellen, hoewel dat moeten we alleen maar concluderen, we kunnen dat niet zeker weten, dat hij dat begrip anatta met opzet ook gebruikte in een wereld waar zoveel over de atman werd gesproken. Dus als je eigenlijk gewoon logisch nadenkt, zonder dat je direct al naar die geschriften gaat kijken, dan kun je zeggen, als ik dat woord zo vaak zie, dan betekent dat eigenlijk dat hij zich afzet tegen die hindoeïstische opvattingen. Er zijn veel geleerden die dat menen en ik geloof ook wel dat dat wel degelijk het geval is. In zoverre zou je kunnen zeggen, leert hij waarschijnlijk dat er geen ziel bestaat. Heel duidelijk is het niet. Er zijn maar heel weinig passages in de kanon waar je dat zou kunnen lezen. Ze zijn er wel. Maar het belangrijkste is dat hij niet zozeer een metafysische theorie verkondigde over het al dan niet bestaan van zielen. Hij wilde daar eigenlijk juist af. Boeddha is juist iemand geweest die geen boodschap had aan grote metafysische theorieën. Mm-hmm. Die geen boodschap had aan theorieën over of de wereld eeuwig was of niet eeuwig, of die eindig was of niet eindig in de ruimte uitgedijd. of er een ziel bestond of niet.
Of er een god bestond of niet.
Ja, goden, die waren er wel. Daar heeft hij ook over gesproken vaak. Maar goden, meervoud. Mm-hmm. Hij erkende wel degelijk het bestaan van het wezens, van bovenmenselijke wezens. Dat is heel duidelijk. Maar die ziel, dat is een zaak waar hij zich niet over uitliet. Hij heeft zelfs gezegd ergens dat toen hij raapte een stukje koemest op van de grond, liet een korreltje zien en zei: als er ook maar zoveel aan ziel was in de mens, dan zou verlossing niet mogelijk zijn. Hij nam juist dus aan dat verlossing eigenlijk alleen mogelijk is omdat wij niet geteisterd worden door een eeuwige ziel. Het is misschien een beetje verkeerd geformuleerd, maar in ieder geval juist omdat er geen blijvend principe in de mens is, daardoor kunnen we juist verlost worden.
Maar dat heeft alles te maken met het zonder vooroordelen om je heen kijken.
Ja, dat heeft het zeker ook. En het daardoor loskomen van de wereld. En juist door dat loskomen, niet alleen van het eigen lichaam, maar ook van de gevoelens, dat geeft op een gegeven ogenblik een staat van bevrijding. En dat is het nirwana waar hij uiteindelijk over sprak. Met andere woorden, het vrij zijn van bijvoorbeeld haat, begeerte en onwetendheid. Ja. Zodra je daarvan bevrijd bent, dan heb je, dat is volgens een van de definities althans, heb je het nirwana bereikt.
Dat kun je bereiken zonder te overlijden.
Ja, dat is heel duidelijk gesteld door hem. Je kunt dat hier en nu in dit leven kun je dat bereiken.
Hoe leef je dan verder?
Zoals hij zelf geleefd heeft, dat wil zeggen als een normaal mens. Je hebt ook wel degelijk lichamelijke pijnen bijvoorbeeld. Hij heeft zelf bij zijn dood vreselijk geleden ook. Maar je valt er niet mee samen. Je kunt het beter verdragen. Dus wanneer je dit stadium van verwerkelijking hebt verworven, dan sta je toch wel makkelijker in het leven.
Ja. Laat ik nog even teruggaan naar het begin van ons gesprekje over het reïncarneren en wedergeboorte. Als er geen ziel is, je kunt niet reïncarneren zoals de Hindoes zeggen dat je reïncarneert. Wat is dan de wedergeboorte?
Ja, dat lijkt een ogenschijnlijke contradictie. Er zijn veel mensen die hebben gezegd dat is een heel zwak punt in de boeddhistische leer. Maar boeddhisten hebben daar toch altijd wel een oplossing voor gevonden. We kunnen dat met een vergelijking misschien duidelijk maken. Wanneer de Boeddha heeft geleerd dat alles voorwaardelijk ontstaan is. Mm-hmm. Er is een zogenaamde keten van voorwaardelijk ontstaan bestaat er. Die kunnen we dus nu niet behandelen. Maar daarin laat hij zien dat er niets is dat permanent is, dat voortdurend bestaat. Alles is vergankelijk, alles verandert voortdurend. Er is geen permanente essentie in de mens, maar er is alleen een proces van verandering. Goed, daarom kan er dus ook geen permanente ziel zijn. Daarom is er geen ziel. Maar toch is er wedergeboorte. En hoe ziet hij dat? Hij zegt, ieder moment bepaalt, determineert het volgende moment. En dat gaat zo door, moment na moment na moment. Dat gebeurt ook bij de dood. Bij de dood is het stervensmoment gaat direct af aan een volgend geboortemoment. Het bestaan gaat eenvoudig door. En dan zul je zeggen, ja, maar wat gaat er dan door? Want alles valt uit elkaar. Nou, daar zijn bepaalde teksten waaruit blijkt dat bijvoorbeeld het bewustzijn, dat overgaat. Dat wil zeggen, er staat in teksten dat het bewustzijn afdaalt in de moederschoot. En daar het aanwezig embryo, als het ware, nieuw leven inblaast.
Is dat hetzelfde als wat in de christelijke leer wordt gezegd over stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren, en dat stof, wat wij dan zijn, is dan weer het aanmaakmiddel voor een nieuw leven?
Ja, misschien dat het in die richting is. Je kunt het beter vergelijken bijvoorbeeld met een lamp. Het is een oud voorbeeld. Met 7 kaarsen bijvoorbeeld, of een aantal kaarsen. Je steekt de eerste kaars aan. Dat is het eerste leven. Met die eerste kaars steek je de tweede aan. Met de tweede de derde, enzovoort. Hè? Nou is de vraag. Aan het eind brandt er nog een kaars. De rest is uitgedoofd. Is die tweede kaars, is die laatste kaars die brandt, is die gelijk aan de eerste kaars of is die verschillend van die kaars? Nou, de Boeddha zegt, het een is ontstaan in afhankelijkheid van het ander. Mm-hmm. Dus met andere woorden, dat laatste licht is niet identiek met het eerste licht, is ook niet verschillend daarvan, maar is op grond van van voorwaarden ontstaan.
Ja. Mag ik dat vertalen naar opvoeding?
Dat zie ik niet zo gauw.
Nou kijk, wij geven natuurlijk iets door aan vrienden, aan je naaste omgeving, aan kinderen. Dat is toch ook leren, implanten. Die eerste kaars krijgt een vervolg in de jongere generatie.
Oh ja, in die zin. Je kunt wel zeggen dat er wordt informatie doorgegeven bijvoorbeeld. Hè? En dat is precies ook wat de vele vormen van boeddhisme leren. Hè? Dat wat overgaat is niet zozeer een entiteit, geen substantie, maar het is informatie. Dus het ene bestaan, mijn vorig bestaan heeft informatie opgeleverd en die wordt op de een of andere manier overgedragen. Dus ik ben niet dezelfde als mijn vorige existentie. Ik ben er ook niet verschillend van. En dat is al in de hele oude teksten, die overigens niet kanonisch zijn, maar die toch uit het hele oude tijden dateert, de vragen van koning Milinda Panya. Daarin wordt duidelijk gezegd dat het is degene die de tweede existentie is niet dezelfde, maar ook niet een andere. Het gaat om de continuïteit. Een voorbeeld gaat ook een beetje mank misschien, maar het is als het ware een soort telepathisch proces. Je kunt het, zoals je de gedachten van een ander kunt lezen, wat velen menen dat mogelijk is, zo kun je ook op een gegeven ogenblik je geest als het ware projecteren naar een volgende existentie. Dus je overbrugt daarmee de dood. En men neemt aan dat dus dat het bewustzijn, dat een bewustzijnsvonk als het ware overspringt. Maar dan zet die alleen maar de volgende bestaan, het embryo dat er eigenlijk al is, dat geeft die leven. Mm-hmm. Maar is zelf niet identiek ermee. Dus het bewustzijn van de ene gaat niet letterlijk over naar de ander, maar het bewustzijn steekt als het ware het andere bewustzijn aan van het nieuwe wezen.
Ja, ook daar zou je kunnen zeggen, ontsteek in hen het vuur van uw liefde, weet ik hoe de katholieken dat noemen. Daar lijkt het toch allemaal wel op, eerlijk gezegd.
Ja, er zijn allerlei verbanden natuurlijk te vinden en vergelijkingen te treffen. Maar de wedergeboorte is dus zo bij boeddhisten een heel oud verschijnsel, een hele oude theorie, die ook natuurlijk in hun omgeving bestond. Bij de hindoes is dat ook het treffen we die leer ook aan, bij de Jains ook en bij allerlei anderen. In Europa heeft die leer ook bestaan.
Maar we moeten het dus niet letterlijk nemen.
Nou, daar zijn verschillende meningen over. Ik denk wel dat toch een heel veel boeddhisten dit heel letterlijk nemen.
U luisterde naar een gesprek over de wedergeboorte met professor Rob Jansen, emeritus hoogleraar klinische psychologie en persoonlijkheidsleer. Volgende week zijn we bij u met een verslag over het begrip bruto nationaal geluk. Raadselachtig? Volgende week krijgt u de oplossing.